pleisteren ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vervolgens Gods woord uit de psalmen. We lezen daarvan de 56e psalm. Psalm 56. En in aansluiting aan de lezing van de schrift zingen wij uit de 62e psalm. En daarvan het 4e vers. Psalm 62, het 4e vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg gode stil. Psalm 56, een gouden kleinood van David voor de opperzangmeester op Jonath, Elam, Rechokim, als de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Wees mij genadig, o God, want de mens zoekt mij op te slokken, de ganse dag dringt mij de bestrijder. Mijn verspieders zoeken mij de ganse dag op te slokken, want ik heb veel bestrijders. O Allerhoogste, ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Wat zou mij vlees doen? De ganse dag verdraaien zij mijn woorden, al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij rotten samen, zij versteken zich, zij passen op mijn hielen, als die op mijn ziel wachten. Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan, stort de volken neder in toorn, o God. Gij hebt mijn omzwerven geteld. Leg mijn tranen in uw fles. Zijn ze niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren, ten dagen als ik roepen zal. Dit weet ik, dat God met mij is. In God zal ik het woord prijzen, in de Heere zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Wat zou mij de mens doen? O God, op mij zijn uw geloften, ik zal uw dankzeggingen vergelden, want gij hebt mijn ziel gered van de dood, ook niet mijn voeten van aanstoot, om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden. Thank you. het woord des Heren voor de prediking van morgen vinden we in het boek der Handelingen. De Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 27, de verzen 20 tot en met 26. Handelingen 27, de verzen 20 tot en met 26. En dat is hetzelfde gedeelte waar we vorige week zondagmorgen ook bij stilstonden. Ik lees u dat gedeelte. En als nog zon nog gesternten verschenen in vele dagen en geen klein onweder ons drukte, zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. En als men lange tijd zonder eten geweest was, stond Paulus op in het midden van hen en zeide: O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Doch als nu vermaan ik jullie de goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ik ook dien, zeggende: vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. En zie, God heeft u geschonken allen die met u varen. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God dat het al zo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. Doch wij moeten op een zeker eiland vervallen. Voordat wij met elkaar dit woord des Heren gaan overdenken, willen we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Wij willen dankzegging doen voor het gezin van Robert en Ina Koelewijn, waar in de afgelopen week een zoon geboren is. Dankzegging ook voor het feit dat onze broeder Vernout weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dankzegging voor zuster Maas, die vanmorgen weer in de kerk mag zijn na weken en maanden van afwezigheid. Zoeken wij Gods aangezicht. Heren, we willen samen uw heilig aangezicht zoeken in deze morgen, nu gij het ons geeft dat wij in uw huis mochten komen. Er is weer een week voorbij, een week waarin vele dingen gebeurd zijn. Bij sommigen is het misschien een week geweest die heel gewoon verlopen is, zoals er zoveel weken in ons leven voorbij gaan zonder schokkende dingen. Anderen hebben heel wat meegemaakt, zijn op een bijzondere manier bepaald bij of de kortstondigheid van het leven of de moeite van het leven, de zorgen. Maar heren, hoe het ook is en hoe onze levensweg ook is, vanmorgen nu wij hier in uw huis zijn, nu past het ons om uw naam te erkennen voor al de trouw bewezen aan ons in het feit dat u ons gedragen en gespaard hebt. Wij zijn alle nog in het land der levenden. Wij zijn nog onder de bearbeiding ook van het woord. Het woord mag nog tot ons komen. We mochten het vanmorgen hier in de kerk alweer lezen. Thuis hadden we het al. Het vergezelt ons op onze weg. En geregeld door komt u met de boodschap van uwentwege tot ons. En telkens weer klinkt naar die roepstem, die aansporing, dat wij onze zondige wegen zouden verlaten en dat we in uw wegen zouden gaan. De aansporing om u te dienen en aan te hangen en lief te hebben. Heren, laat het ons tot verootmoediging mogen stemmen. Laat het ons ook werkelijk met dankbaarheid vervullen dat u nog zorg aan ons besteedt en dat u ons nog draagt en spaart. Ja, laat het ons met dankbaarheid en verwondering vervullen, Heren, dat u ons nog de weg der zaligheid voorstelt. Maar het zal ons niet baten als wij wel onder de prediking van uw woord leven en wel in het bezit van uw woord zijn, maar als wij nog nooit meer geworden zijn dan alleen hoorders van het woord. Het moet toch ook zover komen, Heren, dat we daders des woords worden. Daders des woords die, als gij tot bekering roept, ook echt in de weg der bekering gaan. daders die als gij tot geloof roept, ook waarlijk zullen geloven. Heren, en dat ontbreekt ons van nature, hoe hoog bevoorrecht we ook zijn en hoe bijzonder gezegend, dit ontbreekt ons. Wij doen niet wat gij zegt. We wenden ons daarvan af. Is het niet uiterlijk, dan toch wel innerlijk. En ons hart buigt er niet onder. Al lopen we misschien uiterlijk bezien in uw wegen en al doen wij veel wat inderdaad ook behoort gedaan te worden, maar daarmee is ons hart nog niet gebroken, nog niet ingewonnen, nog niet overreed. En dat is toch zo nodig, o God. Alleen wij hebben daar geen toegang. Zelfs ons eigen hart is voor ons ontoegankelijk. Wij kunnen dat niet veranderen, wij kunnen dat niet buigen, wij kunnen onszelf niet gehoorzaam maken. We zijn ongehoorzaam en dat zit ons zo in onze natuur. Dat is zo'n eigenschap van ons. Ongehoorzaamheid, ongelovigheid, weerbarstigheid, verzet tegen u. We zullen het nooit opgeven als u ons niet overwint. Ten slotte zijn we vijanden van u, Heere. Vijanden daarom ook van onze eigen zaligheid. Vijanden van alles wat goed is. We hebben voor het kwaad gekozen en we zijn uiterst consequent in het volharden in die keus. O God, wij bidden van u, breek dat verzet dat er van nature is. Breek die onwil, die ongelovigheid, die ongehoorzaamheid. En wilt u het onder ons bewijzen dat gij de macht hebt over ons hart. Dat gij toegang hebt daar waar wij zelf niet eens toegang hebben. Dat gij inwinnen kunt voor u en voor uw dienst. O Heere, stel uw dienst dan als begeerlijk en begerenswaardig voor. Laat iets zien van de rijkdom, van de liefdedienst des Heren, waar degenen die u vrezen dan ook echt nooit berouw van hebben. Laat ons iets zien van het wonder van uw genade, van de zaligheid die gij schenkt, opdat mensen er nog voor mogen worden ingewonnen. Opdat zij nog onder de banier van de koning Jezus, die een koning van vrede en van gerechtigheid is, zich mogen scharen. En dat er zo nog zondaren getrokken mogen worden tot u en tot uw zalige dienst. Laat ons ook iets zien van de vrucht, Heere, die dat geeft. En van de zegen die het met zich meebrengt. En van de zaligheid die dan beleefd wordt. En van de rust die daar geschonken wordt. Heere, geef ons iets te zien van uw genadewerk zoals gij dat tot stand brengt in het leven van mensenkinderen. En vertroost uw volk daarmee, Heere. Geef ze er de beleving van. De beoefening, geef genade om zo onder de prediking van uw woord te verkeren, dat we mogen luisteren met vrucht ook voor eigen hart en leven, opdat het niet maar tot ons oor komt, maar verder aan ons voorbij gaat, maar opdat het ook binnendringt in onze ziel en opdat het ons daar een kracht tot zaligheid mag zijn. Heren, we hebben die dingen niet van onszelf. We zien daarom op tot u en wij bidden van u, gedenk ons in uw gunst en maak het zo nog wel met uzelf, Heere. Uw komst maakt ons heilvol. Uw komst ook in het midden, ook om uw woord te vergezellen door de krachtige werking van uw Heilige Geest, maakt dit kerkgebouw tot een Bethel. Waar het ervaren mag worden, de Heere is aan deze plaats. Heere, doe verzoening over onze zonden en vergeef al onze ongerechtigheden. Scheld ons kwijt wat wij misdeden. Als u ons zou vergelden naar wat wij verdiend hebben, Heere, dan zou u ons elke zegen moeten onthouden. Want we hebben zoveel gedaan wat kwaad is in uw ogen. Terwijl u ons nawandelt en voorkomt met de blijken van uw goedheid. En terwijl u ons doet delen in uw liefderijke zorg. Geven wij u zoveel reden om op ons te toornen. En om ons aan ons lot over te laten. Heere, scheld ons onze zonden kwijt. En geef dat we in oprecht berouw en met belijdenis van onze zonden ons tot de troon van uw genade zullen wenden. En dat wij niet rusten voordat we het weten mogen bij u vandaan. Dat gij de schuld om het bloed van Christus uitdelgt. Heere, wees gij met alle die het moeilijk hebben. Sterk gij hen in de weg van beproeving en tegenheid. En maakt u het nog wel. Heere, in dagen van beproeving, met allerlei tegenslagen en zorg en moeite, is het toch zo nodig om op een bijzondere wijze te ervaren dat u een hoorder der gebeden zijt. Laat u dan niet onbetuigd, Heere, en als u beproevingen en tegenspoeden zendt, ach, mag het dan inderdaad ook nog dienstbaar zijn aan ons waarachtig geestelijk welzijn. Ootmoedig danken we uw naam voor zegeningen die gij hebt willen schenken. Broeder Vernout mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Wat een zegen hebt u hem daarin weer bereid. Ook al moet hij dan verder zijn weg vervolgen met allerlei bezwaarnissen. Er zijn toch steeds ook weer de blijken van uw zorg voor hem nog. Geef hem een dankbaar hart en vervul hem met erkentelijkheid tegenover u en wees hem ook verder nabij en goed naar lichaam en ziel. Heere, we danken uw grote naam ook voor het feit dat zuster Maassen vanmorgen weer in de kerk mocht komen. Dat is lang geleden dat ze haar plaats in de kerk kon innemen en door allerlei omstandigheden was het niet mogelijk om met de gemeente op te gaan. Maar nu hebt u haar dat voorrecht toch weer gegeven. Heere, geef haar ook een dankbaar hart en zegen uw woord in bijzonder ook voor haar. We danken u ook voor het feit dat dit gezin van Robert en Nina Koelewijn mocht worden uitgebreid met een kind door u geschapen en door u aan hen toevertrouwd. Heere, laten ze dit kind ook als een gave van u ontvangen. En dan tegelijkertijd ook beseffen dat er een nieuwe opgave, een opdracht ligt. Want, Heere, het is een nieuwe verantwoordelijkheid ook die gij hen hebt gegeven. Mogen ze in afhankelijkheid leven. En mogen ze het voor zichzelf en voor hun kinderen maar veel bij u de Heere zoeken. Dan wilt gij toch ook geven al wat ons ontbreekt. Zorgt u voor dit kind, Heere, en laat het in gezondheid mogen opgroeien. Bovenal laat de vrezen van uw naam in het hart van dit kind en van de anderen in dat gezin geplant mogen worden. Geef dat aan al onze kinderen, Heere. Geef dat aan alle onze jonge mensen die opgroeien in een wereld waar uiteindelijk heel wat in beloofd wordt en heel wat voorgespiegeld wordt, maar waar zo weinig of zelfs niets van terecht komt. Een wereld die al verder van u afwijkt en daarom ook niets meer te verwachten heeft. En als we de keus nu doen voor de wereld, dan zullen we met de wereld bedrogen uitkomen. Dan zullen we met de wereld zelfs nog een keer omkomen. Maar geef dat onze jonge mensen de goede keus mogen doen. Om liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden als het moet zijn, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Heere, werkt u dat in de harten van onze jonge mensen. En schenk zo ook vanuit het nageslacht van de gemeente dat er een kerk gebouwd mag worden ook voor de toekomst. Heere, zegen alles wat op uw zegen wacht. Sterk gij uw knechten die gij vandaag weer roept tot de arbeid. Ze zijn mensenkinderen. Ze zijn in zichzelf ook maar zwak. Ze hebben geen enkel bezit, geen enkel vermogen van zichzelf. Bovendien dragen ze de schat in een aardenvat. En ze zijn stervelingen. Dat is in de afgelopen week ook weer gebleken toen zo plotseling een van uw dienstknechten uit een ander kerkverband uit dit leven werd weggerukt. Heren, we bidden van u dat we het, ook als uw dienstknechten maar verstaan mogen, wat u Ezechiël hebt willen inprenten toen u hem gedurig mensenkind noemde. Heren, laten we in afhankelijkheid van u mogen arbeiden. En wilt gij uw zegen en uw gunst gebieden over al de arbeid die vandaag nog verricht mag worden. Denk ook aan die gemeente die herderloos achterbleef. En aan dat gezin waar man en vader werd weggenomen. Heren, gedenk in uw gunst aan uw ganse kerk. En wilt u door het werk, het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest, uw naam groot maken in de bekering van velen. Hoor ons dan zo nog, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu zingen uit de 93ste psalm, het eerste, tweede, derde en vierde vers. Dat is dus heel psalm 93. Gemeente, we zijn nog altijd in de geest aan boord van het schip dat op de Middellandse Zee rondzwerft, stuurloos. Niemand heeft het meer in zijn macht, niemand kan het meer besturen en richting geven. Het is een speelbal van de wind en van de golven en dat duurt nu al dagen en nachten. En het is zover gekomen, zo zagen we vorige week en zo zegt ook onze tekst, dat ze daar aan boord alle hoop om behouden te worden op hebben gegeven. En zelfs die zeelui die toch wel eens meer een storm hebben meegemaakt en die soldaten van de bende van Julius die op een andere manier toch ook wel eens voor hete vuren gestaan hebben, ze weten het niet meer. Dit is zo verschrikkelijk, dit is zo benauwend en dit duurt nu al zo lang dat zij geen uitkomst meer hebben. Ze weten het niet meer. Ten einde raad zijn zij. Ze zijn ook helemaal vastgelopen. En op dat moment neemt Paulus het woord. Hij heeft gewacht op dit ogenblik. Hij heeft al eens eerder tot hen gesproken, u herinnert u dat. Toen lagen ze nog voor de reden van schone havens. En toen moest de vraag beantwoord worden, blijven we hier tot het voorjaar, dus overwinteren we hier of gaan we toch verder? Paulus had zijn mening gegeven. Hij had door de geest gesproken over gevaren die op handen waren. Hij had een woord van waarschuwing gesproken. En de conclusie uit zijn woorden was, laten we maar hier blijven. Want ik voorzie dat de vaart geschieden zal met schade en grote hinder, zelfs van ons leven. Maar men had zijn raad niet ingewilligd. Men had naar het oordeel van de mensen van het vak geluisterd. En die zeiden verder gaan, proberen om verder te komen. En dat vond ook de meerderheid. Dus werd bij meerderheid van stemmen besloten en Julius, de aanvoerder van die legereenheid aan boord van dat schip, besloot, dan zullen we verder gaan. En toen heeft Paulus gezwegen. Hij heeft het toen maar over zich heen laten komen, ook de spot en de hoon die ongetwijfeld zijn deel geworden is, met name toen de zuidenwind zachtjes ging waaien en toen iedereen in de veronderstelling leefde dat ze een goede keus gedaan hadden, dat ze hun voornemen verkregen hadden. En waar blijft Paulus nou met zijn pessimistische woorden? Paulus heeft gezwegen. De dagen daarop hebben ze niets van hem gehoord. Tot op het moment dat zij ten einde raad zijn. Tot op het moment dat ze tot de conclusie komen dat ze in geen enkel opzicht hun voornemen verkregen hebben. Maar dat ze helemaal vastgelopen zijn. En toen heeft de apostel gesproken. Het eerste wat hij tot hen zei was een verwijt. Had maar naar mij geluisterd. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Het is uw eigen schuld, u hoeft niemand verwijten te maken. U hoeft God ook geen verwijten te maken, want u hebt uzelf vastgewerkt. Wie niet naar het woord van God luistert, stort zichzelf in groot gevaar, in levensgevaar. En wie de raad des Heren verwerpt, die is straks radeloos. Een woord van waarschuwing. De zonde moet immers aangewezen worden. En hoe pijnlijk het ook is, het is noodzakelijk dat Paulus deze dingen allereerst zegt. En dat in de prediking van het woord ook deze dingen met nadruk gesteld worden. We hebben het niemand te verwijten als we verloren gaan. Als we onder het woord geleefd hebben, dan zeker niet. Want dan hebben we de weg geweten en God heeft ons gedrongen, ga toch die weg. En kiezen we dan toch voor een andere weg en volgen we dan toch de keus van ons eigen hart. Dan kan God tegen ons zeggen en dan zal God tegen ons zeggen. En wiens schuld is het nu? Gij hebt niet gewild. Maar dat was niet het enige wat we in dit schriftgedeelte tegenkwamen. We hebben een aantal lessen geleerd uit dit schriftgedeelte, maar er zijn er nog een paar meer. Laten we vanmorgen dit schriftgedeelte nog eens een keer voor de aandacht nemen om opnieuw te letten op wat de Heere ons hierin onderwijst. En dan vervolgens zou ik u willen zeggen, willen wijzen op dit element, dat als het evangelie komt, met die ontdekkende boodschap inderdaad, zoals we zagen, maar als het evangelie komt, dan komt het evangelie ook als een boodschap die bedoeld is om onze vrees weg te nemen. Die mensen aan boord waren beangst, allemaal. Hoe onverschrokken ze ook waren en hoe gehard door het leven en door allerlei harde en moeilijke dingen in het leven. Wat ze nu meemaken is zo benauwend en zo beangstigend dat hun hart versmolt van angst. Paulus stond daar niet boven. Paulus was ook een mens met gevoelens van angst en vrees. Maar als het evangelie komt, als God zijn woord gaat spreken, zoals hij dat allereerst tot Paulus deed door die engel die hem kwam bezoeken, en zoals Paulus dat dan later op zijn beurt ook weer mag doorgeven aan die mannen, die angstige bemanning aan boord van dat schip, dan komt het woord van het evangelie met deze boodschap: vrees niet. Ziet u, zo heeft de Heere het allereerst tegen Paulus gezegd. Paulus kreeg die engel op bezoek, vers 23. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ik ook dien, zeggende: vrees niet, Paulus. Dat wil dus zeggen, hij was zelf ook bevreesd. Dat wat er om hem heen gebeurde en wat hij allemaal meemaakte, dat liet hem ook niet onberoerd. Nee, daar heeft hij ook zijn zorgen over gehad en daar heeft hij ook zijn vrees over gekend. Maar het eerste wat God via die engel tegen hem komt zeggen is: Paulus, vrees niet. En als Paulus met die boodschap straks ook naar de schepelingen toe gaat, dan klinkt datzelfde in zijn woorden door. In vers 22 al: ik vermaan u goedsmoeds te zijn. In vers 25 nog een keer: daarom zijt goedsmoeds, mannen. Er is geen reden tot vrees. God zoekt de vrees weg te nemen. U zult er wel eens een keer meer op gelet hebben, of dat zal wel eens meer uw aandacht getroffen hebben, dat de Bijbel zo vaak deze woorden spreekt. Iemand heeft eens gezegd dat het evangelie getoonzet is op de sleutel van het vrees niet. En terecht. Hoeveel aspecten het evangelie ook heeft, het boodschap Gods, ontdekkende en ontgrondende en bemoedigende en vertroostende en onderwijzende aspecten, maar steeds weer door alles heen klinkt dat vrees niet. Wat staat dat er vaak? Waarom zou dat er zo vaak staan? Omdat de Heere wil bewijzen, omdat hij wil laten weten, wil laten merken, wil laten ondervinden dat hij weet onder welke omstandigheden zijn volk in deze wereld verkeert. Omdat hij wil dat zij zullen weten dat hij hun noden en ellenden kent. En er is zoveel om voor te vrezen, of niet? Er kan zoveel gebeuren in ons leven wat onvoorzien is. In feite is ons bestaan van ogenblik tot ogenblik bedreigd. Aan alle kanten door de dood omringd. Er kan zomaar een ziekte komen. En er kan zomaar een ongeluk plaatsvinden. En er zijn zomaar allerlei zorgen die ons beginnen te kwellen en die ons zo in beslag en in bezit gaan nemen dat we nergens anders meer aan kunnen denken dan aan onze zorgen. En er kunnen zomaar allerlei dingen ons bij de handen afbreken en teleurstellingen zullen ons deel worden. Er kan in deze wereld zomaar een oorlog uitbreken. Er kunnen op allerlei manieren rampen in de natuur plaatsvinden. En we kunnen er persoonlijk op allerlei wijze bij betrokken raken. Niets is zeker, niets heeft. Hou vast. Ja, zelfs de dood bedreigt ons. Zomaar op het alleronverwachtst. En dan zijn daar ook nog de geestelijke gevaren. Dan is dat de duivel die rondgaat als een briesende leeuw. Die loert op zijn prooi. Die zoekt de zielen te verstrikken. Die niet voor niets de mensenmoordenaar van de goddeloze, de tweede dood, de poel. Die brand van vuur en zilver. Waar de Heere in eerlijke termen over spreekt. Die wacht aan het eind van het leven van de goddeloze, de tweede dood, de poel. Die brand van vuur en zilver waar allen zullen heen gaan die hun toevlucht niet hebben genomen tot het bloed des kruises. Daar is Gods rechterstoel die aan het eind van ons leven wacht en waar we allen voor zullen verschijnen. En zonder de bedekking van het bloed van Christus kan het niet anders of we zullen daar met een verschrikt hart moeten verschijnen. Ja, er is alle reden tot vrees. En niemand kan zichzelf immers beschermen. God weet dat. En omdat God dat weet, spreekt Hij erover. En als Hij het evangelie spreekt, dan klinkt in dat evangelie ook door vrees niet. Vrees niet. Wie hoeft er dan niet te vrezen? Voor wie is er dan geen reden om beangst en benauwd te zijn? Wat er ook gebeurt, wat er ook gebeuren kan, wat er ook plaats kan vinden in ons leven. Wie hoeft er niet te vrezen? Hij die zijn toevlucht genomen heeft tot de God der genade. Hij die een schuilplaats gezocht heeft in de schaduw van zijn vleugelen. Hij die op Gods genade heeft leren hopen en die als een ellendige, als een onwaardige gevlucht is tot de troon der genade. Hij die het roer, het stuur van zijn leven uit handen heeft leren geven. Dat was een hele worsteling, maar de Heere heeft het toch van hem overgenomen. Zij hoeven niet te vrezen. Niet te vrezen voor wat er op aarde nog een keer gebeuren kan, al is dat misschien schokkend en ontzettend. Niet te vrezen in dagen van nood en gevaar. Niet te vrezen voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden. Niet te vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zee. Niet te vrezen voor hen die allerlei kwaad tegen hen spreken en hen lasteren. Niet te vrezen, zelfs niet voor de duivel die rondgaat als een briesende leeuw. Niet te vrezen, al dreigt ook het graf met grimmige kaken. Niet te vrezen, al spert de hel haar muil open. Want degene die in Christus handpalmen gegraveerd zijn, zullen niet overweldigd worden door welk gevaar, door welke macht, door welke nood, door welke dood, door welke vijand dan ook. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven en dat gebeurt. Dat gebeurt dan ook. Want het is het welbehagen Gods. En dat kan door niets worden gehinderd. Vrees niet. En de echo daarvan is de taal van het geloof. Die spreekt uit de mond van de waarachtige belijder. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Waarom niet? Waarom vrees niet? En waarom zegt het hart dat daar antwoord op mag geven, dat mag echoen, ik vrees niet. Omdat omdat de Heere meegaat. Er is er één aan hun zij. God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Vrees niet, Paulus, waarom niet? Ach, ziet u het niet? De Heere is ook aan boord van dat schip. De Heere is er zelf bij. Vrees niet, dat was ook waar in het leven van die vrienden van Daniël. Vrees niet, zelfs al wordt de oven 7 keer zo heet gestookt. Vrees niet, zelfs al is het vuur zo opgerakeld dat de mensen die het hout op het vuur werpen zelf door de vonken worden aangetast. Vrees niet, waarom niet? Nebukadnezar keek in die oven toen daar die 3 vrienden van Daniël inliepen, vrij inliepen. En hij zei tegen zijn geweldigen, hebben we er niet 3 in geworpen? En hoe zie ik dan een 4e? En die zijn aangezicht, die zijn gedaante is als een zoon der goden. Hij was er ook bij, de zonen gods. Al gaat ge ook door het water, ik zal bij u zijn. En al is uw weg door het vuur, het zal u niet verbranden. Hij gaat mee. Daarom vrees niet. Ik ben met u. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik ben met u al de dagen. Ook de dagen van de beproeving en de dagen van het gevaar en de dagen van de schipbreuk en de dagen van de afbraak en de dagen van nood en dood en de dagen van alle dagen. Ik zal u niet begeven. Als we dan maar bij hem hebben mogen schuilen. Als we dan maar op hem hebben mogen leren vertrouwen. Als wij hem dan maar nodig kregen in ons leven. Doen we het zonder hem, ja, dan hebben we alles te vrezen. Dan hebben we alles te vrezen. En vervolgens laat dit gedeelte uit het woord van God ons ook zien dat zolang Gods kind zijn taak op aarde nog niet volbracht heeft, is hij onoverwinnelijk. Zolang Gods kind zijn taak op aarde nog niet volbracht heeft, is hij onoverwinnelijk. In feite kon Paulus niets gebeuren. Want de Heere had al tegen hem gezegd, in hoofdstuk 23 van de handelingen lezen we dat al, dat hij voor de keizer zou gaan getuigen. Dat was nog niet gebeurd. Zal het dan door die schipbreuk, door die ellende daar aan boord van dat schip op die stormachtige zee, zal het dan niet gelukken? Zal dat plan dan ter aarde vallen? Nee, Gods raad zal bestaan. En wat de Heere gezegd heeft, dat zal ook geschieden. Dus is de taak van de apostel nog niet volbracht. En dan kan hij aan boord van dat schip in doodsgevaar zijn en dan kunnen ze allemaal zeggen en nu gaat het mis en nu is alle hoop om behouden te worden ons ontnomen en nu kan de duivel nog zo tekeer gaan en de duivel kan de 4 winden van de hemel losmaken en op aarde werpen en op dat ene schip werpen zodat het inderdaad vergaan moet. De duivel kan de hooggolven hoog en hoog opzwepen. Maar daar aan boord van dat schip is iemand die onoverwinnelijk is. Niet in zichzelf. Niet omdat hij zo'n held is, want die engel moest niet voor niks tegen hem zeggen. Eerst vrees niet. Hij was ook bang en bevreesd. En hij zat ook in een hoekje weggedoken bij tijden. Met de vraag, wat moet er nou gebeuren? En toch, vanwege Gods raad en plannen, was hij onoverwinnelijk. En dat laat de Heere Paulus nog eens een keer weten. Hij kon het weten, dat had de Heere al eerder tegen hem gezegd. Maar het eerste wat die engel dan tegen Paulus zegt, als hij gezegd heeft, vrees niet, is: gij moet voor de keizer gesteld worden. Dat wist u toch, Paulus? Dat had ik toch al gezegd? Waarom dan een reden tot vrees? Mijn raad zal toch bestaan. Ik zal toch al mijn welgevallen doen. Uw taak is nog niet volbracht. Er ligt nog wat te wachten. U moet voor de keizer gesteld worden. En zolang Gods kind nog niet klaar is met het afwerken van wat de Heere hem opgedragen heeft, kan hem niets gebeuren. Moet hij geopereerd worden? Geen nood. Moet hij zware beproevingen doorstaan? Geen nood. Moet hij verliezen lijden? Geen nood. Ten slotte bepaalt de Heere alleen de lengte van de weg. En waar die weg heen leidt. En als de taak nog niet klaar is, dan kan er komen wat wil, maar Gods kind komt er doorheen. Dan komt Paulus niet om in de golven van een kokende zee. Dan sterft een kind des Heren niet op de operatietafel, ook al is het nog zo ingrijpend. Dan kan de ziekte hem of haar niet deren. Dan houdt God hem staande, want zijn werk moet klaarkomen. En dat kan rust geven. Weet u daar wat van? Dat u zo achter de Heere aan mag komen en het helemaal in zijn handen mag laten liggen. En dat hij zijn gang mag gaan met u en met uw leven. En dat u gerust bent in de wetenschap. Dat hij de lengte en dat hij het doel en dat hij de zwaarte van de weg bepaalt. En dat zijn raad zal bestaan. Zolang de taak nog niet volbracht is, zijn ze onoverwinnelijk. En zodra de taak volbracht is, neemt God ze weg. Ook dat. Als zijn plannen in hun leven tot realisering gekomen zijn, dan hoeven ze hier ook geen ogenblik langer te blijven. In dat perspectief kunt u ook het sterven van Gods kinderen zien. Maar dat hangt dan wel nauw samen met het volgende waar de apostel getuigenis van geeft. Want kijk, die boodschap zoals Paulus die kreeg, die krijgt natuurlijk niet in ieder. Deze boodschap komt de Heere niet bij iedereen brengen, vrees niet, want gij moet voor de keizer gesteld worden. Ik heb het ook heel nadrukkelijk over degene die de Heere vrezen. Wie hoefde er niet te vrezen? Mensen die bij hem hadden leren schuilen. Wier weg is zeker en wier leven is gegarandeerd en wie zijn overwinnelijk? Gods kinderen die Gods raad moeten uitdienen. Maar dat hangt dan ook nauw samen met dat hele persoonlijke waar de apostel van spreken en getuigen mag, namelijk van zijn geloofswetenschap dat hij het eigendom des Heren is. Hij zegt het met een paar woorden, heel nauw samengevat en heel kort geformuleerd. Hij heeft het over in vers 23, een engel Gods, wiens ik ben, welke ik ook dien. Paulus mag hier spreken uit en leven uit de verwondering, de zegen, de zaligheid van de geloofswetenschap dat hij het eigendom Gods is. Hij aarzelt niet om dat te zeggen. Tegenover al die heidenen, verreweg de meeste daar aan boord van het schip waren heidenen. Hij aarzelt geen ogenblik met dit geloofsgetuigenis. Hij schaamt zich er niet voor. Hij heeft er ook geen twijfels bij. Hoe kan dat? Of spreekt Paulus misschien een beetje te hoogdravend? Het is nogal wat om dat te zeggen. De God van wie ik het eigendom ben. Het is nogal wat om daaraan toe te voegen. De God welke ik ook dien. Dat is nogal wat om dat te zeggen. Het lijkt er vandaag in sommige kringen op dat we beter maar niet te veel zekerheid kunnen hebben. Want zekerheid is voor sommige mensen, zo lijkt het soms, verdacht. En dat heeft dan tot gevolg dat als iemand al eens in allerlei schuchterheid durft te vertellen wat hij zo meegemaakt heeft en wat de Heere wel eens aan zijn ziel gedaan heeft, dan zegt zo iemand er soms maar gauw bij, als ik me niet vergis. Wat is dat nou voor taal? In ieder geval geen schriftuurlijke taal. Dat hoort u Paulus niet zeggen. Hij staat in de zekerheid. En dan grijpt hij wel erg hoog, dat is wat anders. Maar een mens mag wel eens hoog grijpen en toch niet te hoog grijpen. Hij zegt geen dingen die hij niet verantwoorden kan. Hij wandelt niet in dingen te hoog en te wonderlijk voor hem. Hij zegt dit ook niet op losse gronden. Hij zegt het zomaar niet in een opwelling. Hij zegt het zomaar niet zoals inderdaad sommige mensen wel eens heel wat dingen zeggen en heel wat woorden spreken en geweldige zaken verkondigen die inderdaad geen grond hebben. Nee, Paulus is Gods eigendom. Hoe is hij dat dan? Hij is dat doordat God hem van eeuwigheid gekend heeft. Hij is het ook omdat hij met het bloed van Christus gekocht is en zo tot eigendom geworden. Hij is het ook doordat de Heilige Geest in zijn hart kwam wonen en in zijn hart woning gemaakt heeft. En Paulus tot een nieuw schepsel gemaakt heeft. Zo is hij het eigendom. En daar draagt de apostel kennis van. Daar heeft hij door de geest onderwijs in gekregen. En datgene wat de Heere gedaan heeft met hem voorwerpelijk, dat is hem in de beleving, dat is hem onderwerpelijk duidelijk geworden. En de reactie van zijn ziel daarop is geweest, dat hij nu ook van harte die God, die zo naar hem omzag, en dat begon al in de stilte van de eeuwigheid, en die om zijnentwil zijn zoon in deze wereld gezonden heeft, en die ook zijn geest nog in zijn hart gezonden heeft, dat hij van harte begeert niemand anders dan die God te dienen. Hem te vereren, hem toe te behoren, de God wiens ik ben, welke ook ik dien. Ja, dat is zijn levenskeus geworden. Dat is het doel van zijn leven geworden, om God te bedoelen en om in alles de Heere groot te maken. Daar gaat het hem om. Paulus is hier, als het ware, de beleider van zondag 1 uit onze Heidelberger Catechismus. Vooruit. Hij zegt het hier heel beknopt, met een paar woorden, maar in die eerste zondag, u kent dat wel, wordt het uitvoeriger beschreven. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? Dat ik het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker ben, die met zijn dierbaar bloed, zo is het geschied, voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En u kan zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen, zelfs aan boord van dit stampende schip niet. En nu is mijn toekomst ook nog verzekerd. Ik ben zijn eigendom. En wat is die God het dan waard om gediend en geëerd en geloofd en gedankt en geprezen en aangebeden te worden, welke ik ook dien. Paulus staat hier en hij getuigt er vrijmoedig van, zonder enige aarzeling en zonder enige twijfel, in te midden van al die beangstigde mensen, dat er een troost is in leven en sterven. En hij mag vanuit de overtuiging dat hem dat te beurt gevallen is, spreken. Bezit u die troost ook, die geloofswetenschap. Draagt u dat met zich mee als een onwaardeerbare schat. Het is wat om dat te mogen weten, het eigendom des Heren te zijn. Om dat in je leven te mogen weten en om dat te mogen getuigen. God, wiens ik ben, in leven en in sterven. Of is die kennis u te hoog? Denkt u dat die kennis onbereikbaar is? Kan dat kan dat zomaar niet. Kan dat eigenlijk alleen maar voor een enkeling? Nee, toch niet. Toch niet. Sta daarnaar wat de Heere Paulus gaf. Wat in zondag 1 beleden mocht worden. Dat moet geen uitzondering worden waarvan wij denken, oh, dat bereiken er maar eens 2 of 3 op een generatie. Nee, dat is het waar het hart naar mag blijven haken en hunkeren. Om dat te weten, Heere, schenk mij ook die rust in mijn ziel en die overtuiging in mijn hart. De God wiens ik ben, welke ik ook dien. En dan, en dat hangt er weer mee samen, dat zien we in deze geschiedenis ook. Het geloof in Gods woord geeft dan ook rust. Te midden van alle onrust. Moet u daar Paulus eens zien staan op dat slingerende schip. Hij was toen ze aan boord gingen misschien wel de zwakste van allemaal. De zwakste van allemaal. Lucas is niet voor niets meegegaan door Gods voorzienigheid. Lucas de dokter. En toen ze in Sidon kwamen, en toen stond Judas Paulus toe om door de vrienden verzorgd te worden. En u herinnert zich wellicht dat daar in het Griekse woord gebruikt wordt dat wijst op de verzorging zoals die ook gegeven wordt aan een zieke, aan een zwakkeling. Paulus was toen ze aan boord kwamen, misschien als gevolg van zijn gevangenschap van 2 jaar, misschien wel de zwakste van allemaal. En nu staan ze allemaal te knikken op de beven op hun benen, zo slap zijn ze geworden. En Paulus staat. Ze beven allemaal. Paulus is sterk. Ze zijn allemaal een en al onrust en de hoop om behouden te worden is hun allemaal benomen. En je kunt het op hun gezichten zien. De wanhoop staat erop getekend. Maar Paulus is de rust zelf. En hij straalt de rust uit. Hoe komt dat? Wat is het geheim ervan? Hij zegt het zelf, vers 25. Daarom zei het goedsmoeds mannen, want ik geloof God. Ik geloof God. Wat gelooft hij dan? Ja, nou zouden wij zeggen, ja, wat gelooft Paulus? Nou, dat stelt ook niet veel voor. Er is een engel bij hem geweest. En die engel heeft een paar woorden tot hem gesproken. Heeft hij zich niet verbeeld? Was het misschien een droom? Is Paulus misschien door allerlei dingen, door slapeloosheid en door allerlei onrust misschien niet helemaal meer helder in zijn denken en heeft iets zich ingebeeld? Iets oncontroleerbaars. Moet je tegen die heidenen vertellen, tegen die soldaten die misschien helemaal nergens meer aan doen. Moet je tegen die zeelui vertellen, ook al niet het meest vrome godsdienstige soort. Ik heb een engel op bezoek gehad en die engel heeft tegen mij gezegd, vrees niet en nog een paar andere dingen. Paulus, laat nou eens zien. Laat nou eens zien, zodat wij het ook kunnen zien, dat je gelooft wat je zegt. Je tot nog toe zegt, is allemaal even vaag en helemaal even oncontroleerbaar. Maar te zien is er niks. Nee, is er niks te zien? Paulus kan het met 2 woorden wel af. Ik geloof in God. Net als Mozes, hij houdt zich vast. Als ziende de onzienlijke. Wie dat niet kent, begrijpt het niet. Daar lacht de wereld om. Kun je nog begrijpen ook dat de wereld erom lacht? Ik geloof God. En wie is God? Maar als je het wel kent, dan weet je dat dat een werkelijkheid is. Zo goed als dat deze preekstoel een werkelijkheid is. Dan weet je dat het een werkelijkheid is. Zoals er zoveel werkelijkheden zijn die je wel kunt zien. En die je wel kunt voelen. En waar je wel tegenaan kunt lopen. Maar ik geloof God. Is dan net zo werkelijk als dat je zegt en hier ligt een plank hout. Net zo werkelijk. God is werkelijk. En daarom zijn woord. En Paulus zegt al, zie ik er niets van hier, van binnen. Ik ben ervan overtuigd. Ik geloof God. Maar waar blijkt dat dan uit, Paulus? Hoor, de wind is loeien en gieren. Zie die golven is. En nog een ogenblik en we worden overspoeld. Daar kan Paulus niets tegen zeggen. Dan alleen. Maar heren, gij zijt veel sterker dan het geweld. En dat geeft rust. En dan straalt er ook rust van hem uit. Die harde kerels zijn nergens meer. Maar als ze Paulus zien, dan weten ze dat hij echt is. Dat is geen toneelspeler. Dat is niet iemand die een paar woorden spreekt, maar die verder ook niet voor zijn woorden instaat. Hij is echt. Hij is echt. Hij meent het. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust. Zwijg golden stil. Paulus heeft krediet op God en dat durft hij te zeggen. En dat heeft ook beslag gelegd. Daar gaat wat van uit. Anderen komen ervan onder de indruk. Niet van al die liflaf praatjes, van al die zogenaamde bekeringsgeschiedenissen, maar van het getuigenis van iemand die dat durft te zeggen. God, wiens ik ben, welke ik ook dien. Ik geloof God, gaat wat uit. En dan nog één ding, gemeente. En dat mag onze aandacht toch zeker ook niet ontgaan. Die engel heeft tegen Paulus niet alleen maar gezegd, vrees niet. Hij heeft tegen Paulus ook niet alleen maar gezegd, gij moet voor de keizer gesteld worden. Maar ook die woorden, ik heb daar vorige week al even op gewezen. Zie, God heeft u geschonken, allen die met u waren. Wat zegt ons dat? Dat Paulus voorbeden gedaan heeft. En dat die voorbeden niet onbeantwoord gebleven is. Behalve de belofte die Paulus zelf betrof, dat hij naar Rome zou moeten gaan om voor de keizer te getuigen, heeft God hem dus ook de toezegging gegeven betreffende allen die met hem varen. Dat gelooft hij ook. En omdat hij dat gelooft, durft hij ook zeggen, we zullen allemaal gespaard blijven. God heeft, let u nog even op die woorden, God heeft u geschonken, allen die met u waren. Hij heeft, zo zei ik zo vast, al niet zoveel meer gesproken nadat ze zijn woord hebben afgewezen en nadat ze toch de voorkeur gaven aan de opvatting, de mening van de schipper en de stuurman. Toen heeft hij zich wat teruggetrokken aan boord van het schip en toen heeft hij zijn tijd afgewacht. Hij zal niet eerder spreken dan op het moment waarop de tijd rijp is. Maar hij is niet werkeloos geweest. Hij heeft niet aan boord gezeten zonder iets te doen voor dat schip en voor degene die aan boord van dat schip zijn. Hoe is hij dan actief geweest? Hij is actief geweest in de binnenkamer als hij die al had. In het gebed in ieder geval. Zij wilde niet naar hem luisteren. Maar God zal toch wel naar hem willen horen. En als zij dan niet naar Gods woord door zijn mond willen luisteren, dan zal hij toch God voor hen blijven vragen. Vragen of de Heere hen sparen wil. Vragen of de Heere hen dat woord toch een keer wil laten geloven. En zie wat God doet. Die dagen van worsteling van Paulus aan de troon van Gods genade zijn niet ijdel geweest. En al die verzuchtingen die de apostel opgezonden heeft tot God in het belang van die mensen aan boord van dat schip, de Heere heeft ernaar gehoord. En als die engel van Gods wegen bij Paulus komt, dan mag die engel van Gods wegen tegen Paulus zeggen, ook in dit opzicht, uw gebed is verhoord, Paulus. God heeft u geschonken, allen die met u waren. Hij hoort, hij verhoort het gebed. Ziet u dat het niet te vergeefs is om tot God te roepen? dat het ook niet te vergeefs is om de nood van anderen bij God te brengen. En dan hoeven we in ons bidden ook nog niet eens karig van God te denken. Die engel zegt tegen Paulus, God heeft u geschonken allen die met u waren. Dat zijn ze dus alle 276, want zoveel waren er aan boord, blijkens het 37ste vers. Wij waren nu in het schip in alles 276 zielen. Voor 276 mensen heeft de apostel het gebed gedaan. Aristarchus en Lucas wisten ook van bidden, maar voor de rest van die 276... was er niet één die wist van bidden en van vluchten tot de troon der genade. Die Egyptenaars aan boord van dat schip, die Romeinse soldaten aan boord van dat schip, die gevangenen, ach, wat wisten die er allemaal van? Maar toen zag de apostel zijn taak en misschien heeft hij die gedeeld met die twee andere discipelen van Christus, Aristarchus en Lucas. Misschien hebben ze in gemeenschappelijke gebedssamenkomsten de noden van dat schip en van die mensen aan boord van dat schip aan de troon van Gods genade neergelegd. En daarbij heeft de apostel geen uitzondering gemaakt. Ook die spotters die hem hoonden, heeft hij in het gebed meegenomen. Ook die mensen, en dat was het merendeel, die zijn raad in de wind geslagen heeft. Die niet wilde luisteren, die het woord van God minachtte en die veel meer gaven voor de wijsheid van deze wereld dan voor de wijsheid Gods. Ook die halsstarrigen die van God zich afmaakten en die de goden van deze wereld bleven aanhangen en bleven dienen. De apostel heeft er niet één overgeslagen en hij heeft ze allemaal met hun nood, met hun grote geestelijke nood vooral ook, aan de troon van Gods genade neergelegd. En toen heeft God zijn gebed verhoord. En toen mocht die engel zeggen, en nou krijg je ze ook allemaal, Paulus. Voor degene, al degene voor wie u in gebed geweest zijn. God heeft ze u geschonken. Gemeente, wat doen wij met de mensen die met ons varen? U begrijpt de beeldspraak wel. Wat doen wij met die mensen die bij ons aan boord zijn en die in nood zijn, in gevaar verkeren, in het allergrootste gevaar verkeren? Wat doen wij met die mensen die aan boord van ons gezinsschip zijn en die geen God kennen en die niet met God verzoend zijn? We zijn met elkaar in grote nood. Onze kinderen, onze man, onze vrouw, je ouders, je kleinkinderen, familieleden, vrienden. Net zoveel als dat er, om zomaar eens te zeggen, aan boord van ons schip zijn. Wat doen we met hen? Komt een tijd dat een onbekeerd mens alle hoop om behouden te worden gaat opgeven. Wat doet een ander voor hem? Er zijn er misschien aan boord van uw schip die niet willen luisteren. Dat maakte Paulus ook mee. Aan boord van uw schip die de roepstemmen in de wind slaan. Die al de welmenende woorden die u gesproken hebt en die door de Heere gesproken zijn minachten. En die toch de voorkeur geven aan de stem van hun eigen hart om die te volgen. En die toch de zonde aantrekkelijk vinden en blijven vinden. En die weerbarstig zijn en onwillig. Dat maakte Paulus ook mee. Er zijn er misschien aan boord van uw schip van wie u pijn en leed ondervindt. Die met u spotten en die de schouders over u ophalen. Dat heeft Paulus ook ondervonden. Maar hij hield niet op voor hen de troon der genade te bestormen. Hij bracht ze bij de Heer. Met al hun onwil en met al hun weerbarstigheid en met al hun afkerigheid. Alle 276. Kennen we dat? En dat aanhouden totdat God komt met een woord van zijn kant. En dan mag u ook nog groot van de Heere denken. En dan hoef u niet te denken zoals ik pas van iemand hoorde die zei, als er toch eigenlijk één in een gezin bekeerd is, dan kun je toch niet rekenen dat er nog een tweede komt. Waarom niet? Waarom niet? Als God machtig is om er één te redden, dan is hij ook machtig om ze alle 10 te redden. Als God machtig is om één zo'n schepeling te redden, dan is hij ook machtig om ze alle 276 te redden. De stokbewaarder mocht zich verheugen dat hij met zijn gehele huis aan God gelovig geworden was. Met zijn gehele huis. Grote gedachten van God beledigen de Heere niet. Echt niet. Groot denken van de gewilligheid Gods om zondaren te redden, om weerbarstigen te redden, om afkerigen te bekeren. Grote gedachten van de gewilligheid Gods zijn niet beledigend voor de Heere. Maar als we klein van hem denken, dan doen we hem tekort. Als we klein van zijn gewilligheid denken. Als we klein van zijn bereidheid denken, als we denken, nou dat kan eigenlijk niet meer en die is onbereikbaar geworden. Dan doen we tekort aan de almacht en aan de grootheid en aan de welwillendheid van de Heere. Denk toch groot van God, zoals Paulus. En smeek de Heere niet om 10 van die schepelingen of om 20, maar om 276. Allen die met u waren. Allen die aan boord van uw schip zijn, hoe weerbarstig ze ook zijn, het is niet te vergeefs als wij ze voor God neerleggen. En als we de Heere smeken en aanhoudend smeken om zijn genade. Amen. Psalm 66, het 10e vers. Zoals gij dat ook gestalte geeft in het leven van mensen die gij tot getuigen maakt midden in deze wereld. Wat een zegen was het voor die mensen aan boord van dat schip dat ze daar een Paulus hadden. En dat gij uw knecht daar geplaatst had. Wat een zegen, Heere, voor al diegenen daar aan boord dat er een bidder, een voorbidder was. Wat een zegen vooral dat gij zo genadig en barmhartig zijt. Zo groot van goede tierenheid. Wat een wonder van genade dat u zondaren zalig maakt. En dat u mensenkinderen tot uw eigendom hebt geschikt. O God, wij bidden van u dat degene dingen die we vanmorgen vanuit uw woord mochten horen door ons mogen worden verstaan en dat we de lessen die gij ons voorhoudt mogen leren. Wat is het voor ons toch noodzakelijk om net als uw knecht Paulus weet te hebben van u en van uw genadewerk. Wat is het noodzakelijk om net als hij door uw geest ertoe gebracht te mogen worden om het te beleven en te belijden. Ik geloof God. Heere, schenk het ons. En als wij op een weg zijn die niet goed is, breng ons terug. Breng ons aan uw voeten. Breng ons tot de zaligmakende kennis van uw genade. Wilt u uw woord heiligen aan ons hart, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 56, het zesde vers. Met uw Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.